De laatste woorden van David. Die kunt u vinden in 2 Samuel hoofdstuk 23 vanaf vers 1. En ik wou vanmorgen behandelen vanaf vers 1 tot en met 7. Dus de laatste woorden van David. Even kijken of ik het de goede kant op duw. We beginnen met te lezen met vers 1. En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob en lieflijk in de psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis zo niet is bij God, heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel hij het nog niet laat opkomen. En dan het laatste twee versen. Maar verdorven mannen zijn als doornstruiken, die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken, maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer, hout, van een speer, ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Het zijn de laatste woorden van David. David als dichter en als zanger. Hij spreekt over de toekomst in het stukje, maar als iemand die bijzonder is bevoorrecht. Meer nog spreekt hij over een komende heerser, die zoveel anders is dan hij heeft geregeerd als koning. En de laatste woorden van iemand hebben altijd een bijzondere waarde voor de nabestaanden en vrienden. Laatste woorden zijn blijvende woorden. Het zijn vaak woorden die voorkomen uit een rijke ervaring. Aan het eind van zijn leven spreekt hij dus deze woorden uit. Dan wou ik weer beginnen bij vers 1 en dan het woordelijke doornemen met u. En David spreekt in het eerste vers, dan noemt hij zijn eigen naam. Hij noemt zijn naam David. En David betekent geliefde. En hij wees zich het voorwerp van Gods liefde. Hij is de man naar Gods hart. Tegelijkertijd noemt hij ook de zoon van Isaï, zijn vader. Daarmee geeft hij aan dat hij zijn afkomst bewust is. En hij is een herdersjongen uit het volk. Hij kent de nederigheid daarvan en hij vergeet dat niet. Hij is zich ook bewust van zijn hoge positie die hij gekregen heeft. Als zodanig spreekt hij dat hij is hoog opgericht in de derde regel. Daarmee verwijst hij naar dat hij een schapenhoeder was bij zijn vader Isaï. En dat hij de herder van Gods volk is geworden. Hij is koning geworden. Genade van God heeft hem die hoge positie gegeven. En hij weet dat hij de gezalfde is. Dat is de vierde regel. Dat wijst erop dat hij dit niet in eigen kracht, dat hij niet in eigen kracht kan handelen. In de positie die hij gekregen heeft. Maar dit alleen kan door de kracht van de Heilige Geest. Tegelijkertijd wijst hij hier ook mee op zijn eigen zwakheid. Door de zalving toe te schrijven aan de God van Jacob. De God die de zwakke Jacob steeds tot steun is geweest en hulp is geweest. En in de laatste regel van vers 1 plaatst hij zichzelf in verbinding met het volk dat hij Israël noemt. En dat is het volk van God dat God naar zijn voornemen ziet. God ziet zijn volk als een volk van lofzang. En David heeft voor deze lofzangen gezorgd. Dat wil zeggen, de Heere heeft hem in zoveel omstandigheden gebracht, waardoor deze lofzangen in zijn hart zijn ontstaan. En er staat lieflijk in psalmen van Israël. de laatste regel van vers 1 uit het hoofdstuk. In een van zijn psalmen schrijft hij: maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. En David weet zich het instrument van de Heilige Geest, door wie hij Gods woorden spreekt. En dat zien we in vers 2 van Samuel 23, 2 Samuel 23. De Geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. En dit vers is een van de mooiste versen uit het Oude Testament. Het leert ons iets over de inspiratie door de Heilige Geest. Het spreken van de Geest door iemand. Zijn woord is op mijn tong wil niet zeggen dat David een algemene gedachte weergeeft, maar dat de woorden door de Geest worden ingegeven en benadrukt de letterlijke inspiratie van het woord van God. Een heel duidelijke voorbeelden hiervan die vinden we terug in de psalmen. Bijvoorbeeld in psalm 22. Het gaat over de lijden. En daar kun je het lijden van onze Heer Jezus in terugzien. Er staat in vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat waren de laatste woorden van Jezus. Heel letterlijk heeft David het, dat is 1000 jaar voordat dit gebeurde, heeft hij dat opgeschreven, door de Geest ingegeven. En dan vers 8. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft de zaak op de Heere gewenteld. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. En dat zijn ook de woorden uit het uit de evangeliën, hè, dat de mensen hem bespotten en ook de zuiden van: hij heeft anderen gered en laat hij nou zichzelf redden. In vers 17 van psalm 22. Want honden hebben mij omsingeld en horden kwaaddoenders heeft mij omgeven. Zij hebben mij handen en voeten doorboord. Letterlijk gebeurd. Hè? Spijkers door zijn polsen en voeten. Heel bijzonder. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij zien mij en zij kijken naar mij. En Jezus hing helemaal naakt aan het kruis en hing aan zijn polsen. Vreselijk. En dan vers 19. De Romeinse soldaten verdeelden hun kleden onder elkaar. En hij had een ondergewaad en één stuk. Een vrij kostbaar kledingstuk. Daar werd het lot om geworpen. Dat staat dus in de psalmen. Zij verdeelden mijn kleden onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad. Het is wel heel bijzonder dat de Heilige Geest deze woorden aan David heeft gegeven. 1000 jaar voordat het allemaal gebeurde. En dat is dus, ja, dat is heel mooi. Ik vind het altijd zo prachtig, de profetieën die in de Bijbel staan. Die laat je niet los, daar raak je niet over uitgesproken. Dan vers 3. Er staat: de God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. Dan kunnen we zien dat God zelf spreekt, hè, door David. David kan zeggen in vers 2, de Geest van de Heere heeft door mij gesproken, opdat in vers 3 staat, de God van Israël eerst tot hem heeft gesproken. En wij kunnen alleen door de Geest woorden van God spreken, wanneer die woorden eerst tot ons zijn gekomen. En wanneer die woorden eerst in ons hart zijn opgenomen. Een mooi voorbeeld van hiervan zien we in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld, dat gaat dan wanneer Jezus vraagt aan zijn discipelen: maar wie zegt u dat ik ben? En dat vraagt Jezus dan. En dan zegt Simon Petrus, antwoordde hem en zeide: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide tegen hem: zalig bent u, Simon Bartjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ook zoiets wat God doorgeeft door zijn geest aan iemand, en die spreekt dat uit. En Jezus bevestigt dat ook. Mooi, een mooi voorbeeld is dat. De woorden die God spreekt hebben zijn Messias als onderwerp. Het gaat bij God altijd om zijn Zoon. De Messias wordt duidelijk van God onderscheiden. De Messias is de mens die in de vreze Gods regeert. Hij regeert voor God, hoewel hij ook zelf God is. voor ons onbegrijpelijk, maar God is een drie-eenheid. Hè? Vader, Zoon en Heilige Geest. Ja. En dat schrijft Johannes heel duidelijk in het begin van zijn evangelie. Dat schrijft hij, dat is in Johannes hoofdstuk 1. En in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. En dat is Jezus, zijn Zoon. Dan weer terug naar het stukje wat de laatste woorden van David. En dan vers 3. God spreekt als de God van Israël, de God van zijn volk. Hij spreekt ook als rots van Israël, de onwankelbare. En de onwankelbare zegt hem, er komt een toekomstige heerser. Daar hebben we ook over gezongen vanmorgen. Hij heerst nu in de hemel, maar hij gaat hier ook op de aarde heersen. En dat die een rechtvaardige heerser over de mensen zal zijn, dat staat er ook. Een rechtvaardige. In de vreze Gods. En deze heerser zal niet regeren naar menselijke normen, maar in de vreze Gods. Dat wil zeggen dat al zijn handelingen zullen worden bestuurd door afhankelijkheid en eerbied voor God zijn Vader. De vreze Gods zal zijn persoonlijk kenmerk zijn. Zo staat in de evangeliën in Johannes hoofdstuk 5. Want het gaat over Jezus. Hè? Dat heeft u waarschijnlijk begrepen. Deze heerser. Jezus antwoordde en zeide tegen hem, voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen uit zichzelf, van zichzelf doen. Want hij, als hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. God is, Jezus is dus totaal afhankelijk van zijn Vader en doet niets buiten hem om. En dan over die heerser. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. En deze heerser in vers 3, dat is niet zijn troonopvolger van David, maar zijn zoon Salomo. Onder de regering van Salomo is er wel een gedeeltelijke vervulling. Maar de volledige vervulling vindt pas plaats bij de regering van de Heer Jezus. En dit is ook al aan Maria beloofd. Het is dus nog toekomst. In Lucas 1 staat het volgende. Dan spreekt de engel, die komt bij Maria en die zegt het volgende. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Een heerser in de volgorde van David. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En in vers 4 wordt deze heerser aangeduid als het licht van de morgen. Hij is de zon der gerechtigheid die opgaat. Dat lezen we in vers 4. Hij is het licht der morgen, wanneer de zon opgaat. De morgen zonder wolken, als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hier heeft Jezus ook iets over gezegd in Openbaring hoofdstuk 22. Dan spreekt hij tegen een gemeente in het begin van Openbaringen. En dan zegt hij, ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, hè, weer David, de blinkende morgenster. En dat is het begin van zijn vrederijk. Met zijn regering zullen de tijden van verkwikking komen en een herstel van alle dingen. En dat is een prachtig vooruitzicht. En dan ga ik nog even weer terug naar het Nieuwe Testament in 2 Petrus hoofdstuk 1. En daar kunnen we lezen, er staat het volgende. En wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. We leven nu in een duistere plaats, we hebben zijn licht al in deze wereld. En we moeten wachten totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in ons hart. En dan kunnen we echt uitroepen, halleluja, dan zullen we hem zien. En de beste tijd voor deze aarde, die gaat nog komen. Een tijd van recht en gerechtigheid. In die tijd wil God laten zien hoe het wel kan, onder leiding van zijn Zoon. En dat is ook steeds ons gebed. Dat heeft Jezus ons geleerd ook te bidden. Een regel daaruit, in Matthäus 6, daar staat: uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En Jezus regeert eerst nou aan de rechterhand van God en regeert in de hemel, maar hij wil ook op deze aarde regeren. En dat is ons gebed, hè, dat gaat komen. En dan brengt de morgen zonder wolken aan. De donkere wolken en van de grote verdrukking, een korte periode waarin het voor ons als gelovigen nacht is, zijn dan voorgoed verdwenen. Alles zal licht zijn en gekenmerkt worden door een jong en fris leven onder de machtige werking van de geest. Ook is er dan een herstel van de natuur. Daar schrijft de Bijbel ook over. Daar zijn ook profetieën over. En dat kunnen we lezen in Jesaja. Jesaja hoofdstuk 11. En daar zomaar een stukje erover uitgehaald. Daar staat: een zuigeling, hè, dus een jong kind, zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in de nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï, en dat wordt hij weer genoemd, hè, de vader van David, de wortel van Isaï, hij is uit het geslacht van David, is Jezus, er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Maar hem zullen de heidevolkeren vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En in Maleachi hoofdstuk 4, het laatste Bijbelboek uit het Oude Testament: maar voor u die zijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en onder zijn vleugelen zal genezing zijn. Genezing zowel voor ons, maar ook de natuur. En hij zal heerser zijn. En dat heil, het heil en de behoudenis en de vreugde komen uit het huis van David, als de vervulling van wat God heeft beloofd. Het heil is uit de Joden. Dit heeft God al heel vroeg beloofd. Ik geef hem weer terug naar Genesis. Genesis hoofdstuk 18. Heeft God dat al beloofd aan Abraham? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. He, dat noemen we de Joden. En alle volkeren van de aarde zullen in hem gezegend worden. Dat gaat dus nog gebeuren. David realiseert zich dat hij niet spreekt over zichzelf en zijn eigen huis. En dat wordt in het boek Samuel, komt dat ook heel duidelijk naar voren. Het falen van David. Dat komt daar heel erg duidelijk naar voren. Het is misschien mooi dat je dat weer eens gaat lezen. Het leven van David. Daar staat in vers 5 van Samuel staat het volgende: hoewel mijn huis zo niet is bij God. Ja, hij maakt daar onderscheid in. Zijn huis en Gods huis. Heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, voorzeker. Hoewel hij het nog niet laat opkomen. En tegelijk is het schitterend om te zien dat David met vreugde vasthoudt aan het eeuwige verbond van God, ondanks zijn falen. Dat zien we steeds door zijn hele leven heen. Zoals God zich heeft voorgenomen, zo zal het gebeuren. Dat houdt hij vast. Ook al is het niet zo ver, staat er, hoewel hij het nog niet laat opkomen. De laatste regel staat er. Maar de behoudenis en de vreugde zullen komen. David spreekt zijn onwankelbare vertrouwen hierin uit. En Petrus schrijft daar ook over in het Nieuwe Testament, in 2 Petrus hoofdstuk 3. Er staat vanaf vers 8: maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden. Een dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En dat is trouwens denk ik ook de reden dat het ook zo lang duurt. 1000 jaar. David leefde 1000 jaar voordat Jezus leefde. En het is nu alweer meer dan 2000 jaar later. We praten dus over profetieën die dus over een hele lange tijd gaan. Dan de twee laatste versen uit het hoofdstuk. Dan worden we wat negatief. En de laatste versen. En dan kunnen we ook lezen dat onder de regering van Jezus en de Messias de goddelozen zullen worden verwijderd. Daar schrijft David ook over. Zijn laatste woorden zegt hij: maar verdorven mannen zijn als doornstruiken die weggeworpen worden. Want met de hand kan men ze niet pakken. Maar een ieder die ze wil aanraken voorziet zich van ijzer of hout, van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Voor allen die zich niet voor God hebben gebogen, is er geen plaats in het voornemen van God waarover David in de voorgaande versen heeft gesproken. Dat lijkt misschien hard, maar God laat niet met zich sporten. Hij geeft ieder zijn kans. Hij doet dit ook wanneer hij als heerser komt, wanneer het evangelie over de hele wereld is gepredikt. Iedereen krijgt de kans op dat moment die dan leeft om zich te buigen voor God wanneer hij verschijnt. En ik wil dan ook afsluiten met een oproep van Jezus, want dat staat op de laatste bladzijde van uw Bijbel. Dat staat in Openbaring hoofdstuk 22, vanaf vers 10. Hij zei tegen mij: verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. Wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd dicht worden. En wie geheiligd is, laat hij nog meer geheiligd worden. Ja, dat is de oproep. En zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa, de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat zij recht mogen hebben op het boom des levens en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. Dit zijn de laatste woorden, of laten de laatste woorden van David die we vanmorgen behandeld hebben, ons hoop en troost geven. Ik denk in deze donkere tijd is dat denk ik nodig dat we dat ons realiseren, dat God alles in zijn hand heeft en dat hij ook alles heeft voorzegd door zijn profeten. En dat deze woorden van David ja, eigenlijk ook heel erg duidelijk zijn en heel actueel zijn. En dat we het verlangen houden en hoop houden en getroost zullen zijn door Gods beloften in deze donkere periode waar we nu leven. Amen.